in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, is ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen bij de 35e psalm, de versen 9 en 13. Met elkander belijdenis van ons heilig algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in het boek Richteren, 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. We noemen nu Richteren 13, de versen 1 tot en met 11. Waarna we dan zingen het derde vers uit de 106e psalm. en de kinderen Israëls voeren voort te doen dat kwaad was in de ogen der Heeren. Zo gaf de Heere hen in de hand der Filistijnen 40 jaar. En er was een man van Zora uit het geslacht van een Daniet, wiens naam was Manoach. En zijn huisvrouw was onvruchtbaar en baarde niet. En een engel des Heeren verscheen aan deze vrouw. En hij zeide tot haar: zie nu, gij zijt onvruchtbaar en hebt niet gebaard. Maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo wacht u toch nu en drink geen wijn noch sterken drank en eet niets onreins. Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes zal komen, want dat knechtje zal een Nazireër God zijn van moeders buik af, en hij zal beginnen Israël te verlossen uit der Filistijnen hand. En toen kwam deze vrouw in, en ze sprak tot haar man, zeggende: er kwam een man Gods tot mij, wiens aangezicht was als het aangezicht van een engel Gods, zeer vreselijk. En ik vraagde hem niet van waar hij was, en zijn naam gaf hij me niet te kennen. Maar hij zeide tot mij: zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, zo drink nu geen wijn noch sterken drank en eet niets onreins, want dat knechtje zal een Nazireër God zijn van moeders buik af tot op de dag zijns doods. Toen aanbad Manoach de Heere vuriglijk en zeide: och Heere, dat toch de man Gods die gij gezonden hebt weder tot ons komen en ons leren en wat wij dat knechtje doen zullen dat geboren zal worden. En God verhoorde de stem van Manoach, en de engel Gods kwam wederom tot de vrouw. Zij nu zat in het veld, en doch haar man Manoach was niet bij haar. Zo haastte de vrouw en liep en gaf het haar man te kennen. En ze zeide tot hem: zie, die man is mij verschenen, welke op dien dag tot mij kwam. Toen stond Manoach op, en hij ging zijn huisvrouw na, en hij kwam tot die man, en zeide tot hem: zijt gij die man, de welke tot deze vrouw gesproken hebt? En hij zeide: ik ben het. Thank you. laten we nu met elkaar de Heere bidden om zijn zegen. Dat is goedertier en volzalige God. In de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid. Dat ons ook in dit avontuur aan deze plaats des gebeds hebt willen samenbrengen. En we met elkaar geschaard zijn om uw woord. Nu bidden wij u, Heere, wil u een heilige geest bij dit woord paren. En wil gij geest des vaders en des zoons dat woord doen zijn, reuken des levens ten leven, u verheerlijkend en zielenzaligend, geef de genade des geestes in onze harten, Heere, dat we dit woord mogen verstaan, de lessen die uit dit woord tot ons komen, mogen vatten en door uw genade leren betrachten, Heer. Ach, dat we mogen kennen een ootmoedig, afhankelijk, kinderlijk leven aan de troon der genade. Om in alles achter u de Heere aan te komen, u in alles nodig te hebben, zonder u niets te kunnen, zonder u niets te willen, Heer. Ach, nu weet u het als een vrucht alleen van de alles overwinnende en inwinnende genade, van die gezegende en dierbare geest die het alles uit u neemt, o verheerlijkte Christus, aan uw vaders rechterhand, die toch al wat gij verworven hebt, voor een in zichzelf zondig en schuldig volk, onvruchtbaar in zichzelf, een volk dat uit en van zichzelf niet anders kan dan u moeite maken met zonden en arbeid met ongerechtigheden, dat volk dat gij naar uw soeverein welbehagen daarin bewaart een erfdeel naar de verkiezing uwer genade. En gij komt te tonen en te openbaren dat uit een volk dat beleiden moet in ons geen vrucht in der eeuwigheid, dat gij er vruchten in werken wil, vruchten uit u, Heere Jezus, die grote en meerdere Simson, die al de vijanden hebt overwonnen van uw volk, die ze hebt ten toon gesteld aan het vloekhout der schande en een eeuwige overwinning aan het licht gebracht voor al dat volk dat nu door de genade des geloofs in u te geloven krijgt, die uit hem van zichzelf naar u niet zouden vragen, maar waar gij naar vraagt, o dat eeuwig wonder, de zielen die God zoekt, is reeds van God gevonden. Eer de ziele God zoekt, heeft God ze gezocht en gevonden, al in de stilte der eeuwigheid. Heer, het mocht u behagen deze wonderen in de harten te willen werken, het zij voor het eerst of bij vernieuwing. Dan dragen we onze kinderen aan u op. We dragen onze jonge mensen aan u op. We dragen gans de gemeente, alle tezamen aan u op. En bidden u, Heere, bekeer ons. Zo zullen wij bekeerd zijn. Leer ons door uw genade, uw wegen, opdat we die wegen mogen bewandelen in een ootmoedige en kinderlijke vrezen van uw naam, achter u de Heere leren aankomen in dat dierbare geloof. De Heere zal het maken. Hij alleen weet wat goed voor ons is. Welgelukzalig de mens wiens sterkte in u is, in wiens hart de gebaande wegen zijn. Zo mocht het u dan behagen, ook met het onderwijs uit uw woord, in dit uur mee te willen komen. En willen ons dus samen aan binden. Het gaat ons spreken van uw goedertierenheid, van uw liefde en genade. En aan alles verbeurd hebbend volk, een volk dat al verder wegzonk in de goddeloosheid en in de ongerechtigheid. En wat zien we daar in een vergelijking met onze tijd en met ons volk? Het verhardt onder de oordelen. En gij staat met uw oordelen te komen, Heere. Gij kunt niet uitblijven. Maar er is geen opmerken en er is geen verstaan. O God, wij bidden u dat we toch niet als dat Israël voortgaan ons te verharden. Letten we op land en volk, overheid en vorstenhuis. Dan moet de schrik ons wel om het hart slaan, Heere, want men merkt niet op. Letten we op de openbaringen, ook in het leven van ons eigen dorp, waar we nog een overheid hebben, helaas, die toelaat dat de tenten der ijdelheid worden gebouwd en dat men hotst en springt en danst en joelt buiten uw oog, God, om, tenzij dat gij ingrijpt, gaat naar het eeuwig verderf. En men wil dat nog alles vroom maken. Ach, dat is die goddeloze natuur van ons eigen Heere. Het nog te versieren met wat vroomheid. En zo wordt daar een leven verleid, verknoeid en verdorven. Onze jonge mensen afgetrokken van de paden der eenvoudige godzaligheid. Wij bidden u, bewaar ze. Ook in de komende weken, Heere, ach, leg er nog eens beslag op. We kunnen daar niet sterven. Bind het op de harten van onze kinderen, van onze jongeren, van de ouderen. Als we daar eens moesten sterven en zo voor u verschijnen, o God, ontfermt u nog. Ontfermt u nog over land en volk, gedenk aan uw overblijfsel, naar de verkiezing der genade, en mochten we daarbij ingesloten zijn. Was dat een gelukkig volk, Heer, dat het hier wel leert, de droefheid naar u, dat hier zichzelf leert aanklagen, dat hier leert wenen mijn zonden al en zonder tal, maar die gij door genade die weldaad schenken wil, ze te vergeven om het bloed des lams, om de borggerechtigheid van Immanuel, dat we u mochten kennen, in u geborgen mogen zijn voor tijd en eeuwigheid. Gedenkt aan alles wat wacht op uw zegen, Heere. Al onze zieken en ellendigen, eenzamen en verdrukten, rouwdragenden en beproefden, groter dan de helper is de nood toch niet. En Heere, gij hebt het zo vaak betoond, die u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Zegen zo alle arbeid in uw koninkrijk. Verstoor de werken van de vorst der duisternis. Doe Jeruzalem nog in menig hart opkomen, Heer. Nu het nog is het heden der genade. Gedenk aan hen die naar ons luisteren. Kom ook voor hen met het woord mee. En leer ons uw wegen. Maak ons door uw woord en geest bekend. Wees ons in Christus. arme zondaren genadig. Amen. Zie, geliefden, we wilden in een aantal bijbellezingen uw aandacht eens gaan bepalen bij de rechter Simson. Ik las u daartoe een gedeelte voor uit het 13e hoofdstuk van het boek Richteren. We gaan in dit avontuur dit 13e hoofdstuk met u overdenken. Simson was wel een geheel bijzondere figuur. Een figuur van geheel bijzonder betekenis in het woord onze Gods. Zie, Simson was een richter die geheel alleen moest strijden. Israël moest hij beginnen te verlossen uit de handen der Filistijnen. Simson is ons de held der zelfopofferende liefde. Hij heeft zijn hele leven geheel alleen gestaan. Hij heeft alleen moeten strijden, alleen moeten lijden, alleen moeten sterven. Ten nutte van zijn volk en tot eer des Heren. Maar helaas, deze Simson is door zijn volk in het geheel niet begrepen. Hij is dan ook in zijn richterlijk ambt door zijn volk niet in het allerminst gesteund. En in dit licht wijst de rechter Simson ons op hem, die we kunnen noemen de meerdere Simson, die gezegende Heer Jezus Christus, die de pers alleen getreden heeft. En er was niemand van de volkeren met hem. Ook die gezegende Heer Jezus Christus is door zijn volk, evenals Simson, niet begrepen. Deze Heer Jezus Christus is ook alleen gestorven, van alle verlaten, zelfs van zijn discipelen. Simson, hij is door zijn eigen volk gebonden geworden bij Etam. En door zijn eigen volk, door de mannen van Juda, overgeleverd in de handen van de vijanden. Wel nu die gezegende Heer Jezus Christus, hij is ook door de zijne overgeleverd, gebonden in de handen der vijanden. Simson doodde in zijn sterven meer Filistijnen dan dat hij in zijn hele leven gedood had. Die gezegende Heer Jezus Christus, die meerdere Simson, hij heeft door zijn dood de machten der hel en des doods overwonnen. Hij heeft alle vijanden zijns volks verslagen. Toen de vijanden van Simson in de tempel van Dagon juichten dat nu zijn ondergang nabij was, begon zijn opgang. Zie, geliefden, ook de vijanden van Christus, ze hebben gejuicht toen ze meenden, daar gaat hij de dood in en het vloekhout der schanden. Maar toen juist in zijn sterven heeft die dierbare Christus zich betoond de meerdere dan Simson te zijn, geliefden. Want hij heeft in zijn sterven alle vijanden overwonnen. en zijn volk voor eeuwig verlost en behouden. Simson was een mens van gelijke beweging als wij. In zichzelf een zondig mens, een zwak mens. We zullen het horen in de volgende bijbellezingen, hoe zo menigmaal het zondige vlees van deze Simson heerschappij voerde over de mens der genade. Vele gebreken, vele zonden had deze Simson. Maar toch, hij was door God uitverkoren en door God gemaakt tot een held des geloofs. Daarom vinden we in de rij van de geloofshelden in Hebreeën 11 ook opgetekend de naam van Simson. Een uitverkoren gezocht die in zijn leven getoond heeft wat nu een mens in zichzelf is, maar wat hij ook vermag door de kracht der genade. Het mogen de Heere behagen dit onderwijs te willen verklaren voor uw verstand en uw harten te heiligen, opdat we ook de lessen die de Heere ons heeft gegeven in de mededelingen van het leven van deze Simson aan onze harten geheiligd mag worden. Wat zou het rijk zijn wanneer het ons daartoe uitdreef om die God van Simson te mogen kennen en gelijk een Simson door een geschonken geloof met die God in de meerdere Simson Christus verbonden te mogen zijn. De Heere geven dit uit genade. We gaan dus nu het begin overdenken, om dat leven dan steeds in volgende zondagen verder te behandelen. We gaan nu letten op de geboorte van Simson aangekondigd. Zingen we echter eerst uit de 106e psalm, de versen 23, 24 en 25. En de kinderen Israëls voeren voort te doen dat kwaad was in de ogen des Heren. Zo gaf de Heere hen in de hand der Filistijnen 40 jaren. Dat volk van Israël, geliefden, is gekomen in een van de dieptepunten der geschiedenis van het volk in het Richteren tijdvak. Dieper dan ooit was dat volk van Israël weggezonken van de paden der godzaligheid, weggezonken in het slijk der zonden en der ongerechtigheden. Het had de God der vaderen vaarwel gezegd. Het wandelde naar het goeddunken van hun eigen hart. En wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Gods tuchtigende hand kwam over dat volk van Israël, dat naar de stem des Heren niet wilde horen en dat weigerde te bukken en te buigen voor de God der vaderen. O, was dat volk van Israël in vroegere tijden, als de hand des Heren op hen drukte en God ze tegenkwam vanwege hun zonden en ongerechtigheden, dat volk nog wel gebroken van hart geworden. Dan waren daar nog tijden dat dat volk boog voor de God der vaderen in het stof en met smeking en met geween hem bad om genade voor recht. Maar nu, dat Israël is nu zo ver weggezonken. Het is als het ware apathisch geworden onder al de ellende. De voet van de Filistijn drukte zwaar op de nek van dat Israël. En ze gaven er niet meer om. Weigerde voor God in de schuld te komen. Wandelde voort op de paden der zonden en der ongerechtigheid. En er was geen vrezen meer voor de oordelen Gods geliefden. Hoe vreselijk ver was dat Israël, dat volk des verbonds, nu van de God der vaderen afgezworven. En hier vinden we dan, geliefde, een overeenkomst met ons eigen volk en met onze eigen tijd. Want ook nu zien we ons eigen volk en overheid wordt al maar harder en men overtreedt al meer Gods heilige geboden, o zo gemakkelijk. Men vergeet God en men trekt zich van de dreigende oordelen Gods, die ook gewis en zeker over ons volk eens zullen komen, niets aan. Hoog en laag, duizenden bij duizenden, vragen niet meer naar God, nog naar zijn dienst, hebben het woord van God verworpen. Het is in onze tijd geworden, even ons brood en spelen. We zullen het paradijs wel op aarde bouwen. Laat God de hemel maar houden. We hebben alleen nog maar te bewonderen, geliefde, dat God in zijn langmoedigheid en in zijn goedertierenheid met land en volk ook nog geen einde gemaakt heeft. En het is zo vreselijk dat wij bij dit alles zien een feitelijk zo lam geslagen worden onder al de omstandigheden, dat men niet eens meer aan zijn arme ziel denkt. En dat gaat voor in het groot, de regering des lands. En we kunnen ook niet anders dan de regering van ons eigen dorp aanklagen. Als we zien hoe de tenten der ijdelheid daar weer op die traai gebouwd zijn. En weer een week voor ons ligt, waarin gehotst en gedanst men zich verslingert in draaimolen en in hoktent, waar men joelt en doorheen krioelt, maar waar niemand denkt aan de nood van zijn onsterfelijke ziel. Is niet erg. Ach, laat ik u, kinderen, jonge mensen, toch ernstig mogen waarschuwen en u oproepen, mijt, toch die tenten der ijdelheid. Zoudt ge durven sterven? Wie zo waar wat de oude wel eens zeiden. Als men vraagt, mag je dan dit niet of mag je dat niet? Of mag je daar dan niet naartoe en zou je dat dan niet eens mogen? Dat is toch zo erg niet. En dan zeiden die oude godvrezende wel eens, wees nu eens eerlijk, zou je daar durven sterven en kun je daar God ontmoeten? En als je dat nou niet durft, vlieg dan deze wegen. Kinderen, maar ook ouderen, dat ons leven toch niet verslingeren in deze godvergetende zaken, terwijl God bezig is zijn oordelen op de wereld te zenden. Want zo mijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richt de regeling niet. Dat ons leven dat toch niet verslingen. Wat ik heb voorgeschreven, gewis, dan mogen ze voor mijn straffen beven. Want dan zal ik hem, die wrevelig overtreen, bezoeken met roe en bitter tegenheen. Zie geliefden, als God geen gedachte des vredes gekoesterd had, en als daar niet was een overblijfsel naar de verkiezing der genade, wat zou er ooit van ons land en volk nog terechtkomen? Wat zou er van dat volk van Israël terechtgekomen zijn, geliefden? Ze waren onder het oordeel voor eeuwig ondergegaan. Maar ziet, het behaagde God een overblijfsel naar de verkiezing zijner genade te laten. Ja, en dat is een groot voorrecht, want de Heer Jezus zal op aarde nooit zonder onderdanen zijn. En om dat overblijfsel nu zal God zijn verbond gedenken. Houd de Heere trouwen tegenover een ontrouw volk. Wil de Heer in zijn nederbuigende goedheid, liefde en ontferming nog betonen dat hij altijd de eerste is? God zelf kwam neder om zich nog weer over dat diep gezonken Israël te ontfermen. God komt toch van dat volk niet af. Daar lag zijn verbond. En had God niet gezworen dat hij zijn verbond zou houden tot in der eeuwigheid, dat hij nooit laat varen de werken zijner handen? En om dat overblijfsel nu, om die trouwe goedheid Gods, om zijn eeuwige liefde en ontferming over de zijne, koester de Heere nog goedertierene gedachten over dat zo diep gezonken volk van Israël. We leven, althans de geschiedenis van Simson valt ongeveer in de jaren 1100 tot 1080 voor Christus. En dan gaat God toch openbaren, Al wil dat volk niet, dat God wil. Er is altijd een eeuwig wonder in het leven van een arme zonder. Als God de mens komt te bekeren, eerlijk, dan krijgt hij toch te zien, o God, ik wilde niet, maar God wilde. Vind dat geen wonder? Dat God zondaren hebben wil, en dat hij zich over zondaren ontfermt, naar zijn soeverein welbehagen, dat overblijft naar de verkiezing. Dat was er, zeiden we, ook nog onder dat volk van Israël. En tot dat overblijfsel mogen we rekenen de ouders van Simson. Twee eenvoudige boerenlieden uit de stam van Dan. Deze Manoach en zijn vrouw leefden en woonden in het kleine plaatsje Zora, gelegen in het grensgebied der Filistijnen. En deze beide, behorende tot dat overblijfsel, tot deze beide kwam de engel des Heeren. Deze eenvoudige boerenmensen werden verwaardigd met een bezoek uit de hemel. Kun je nu rijker weldaad indenken dan een bezoek uit de hemel te ontvangen? Wees eens eerlijk, heb u dat alles gehad? U vindt die vraag, hoop ik, toch niet vreemd? Telkens weer, als de Heere door zijn woord en zijn geest tot de ziel spreekt, is het een bezoek uit de hemel aan uw hart. En mag je nu geloven dat de Heere wel eens tot uw ziel gesproken heeft? Bid dan de Heeren om die genade des geestes waar u op dit ogenblik door zijn woord tot u spreekt. Hij door zijn heilige geest dat woord aan uw heilige. En gij door het geloof in deze zalige wetenschap mag komen te leven. Een bezoek te hebben gehad vanuit de hemel. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is een gelukkig mens die de stem Gods mag kennen en die de stem Gods in zijn hart en leven is gewaar geworden. Dat grote voorrecht was nu aan die twee eenvoudige boerenmensen daar in dat vergeten plaatsje Zora geschonken. Dat is ook zo'n groot voorrecht, dat de Heere weet waar we wonen. Geen plaatsje is te gering, geen mens te klein, te zondig en te ellendig, of God kan en wil ze bezoeken. Zo hebben dat ook die Manoach en zijn vrouw ervaren. Daar kwam de engel des Heeren tot Manoachs vrouw. Zij was, het staat er zo met nadruk, zij was onvruchtbaar. Wat zullen deze beide mensen, die man en die vrouw, de Heere wellicht vaak gesmeekt hebben om een huwelijkszegen. Maar dat was voor hen niet weggelegd. En zie nu dit grote wonder. Nu komt God vanuit den hemel naar deze onvruchtbare vrouw en geeft hij haar de belofte dat uit haar een zoon geboren zal worden. En die zoon zal een Nazireër God zijn, maar tegelijkertijd zal hij een richter zijn. Een Nazireër. Dat Nazireërschap was onder het volk van Israël bekend. Dat had de Heere ingesteld naast het priesterschap. Ach, helaas, in die tijd van Gods verzaking waar men naar Gods wetten niet vroeg en zijn naam niet eerde, waren er vele priesters die wel een priesterlijk ambt hadden, maar geen priesterlijk hart. En daarom gaf God naast het priesterschap het Nazireërschap. Dat waren dan mensen die als Nazirener wel geen priesterlijk ambt hadden, maar wel een priesterlijk hart. Deze mensen werden dan voor korter of langer tijd aan de dienst des Heren verbonden, moesten dan een belofte afleggen en waren aan zeer strenge levensregels onderworpen. Wel nu, zo zal nu ook dat kind dat uit die onvruchtbare vrouw van Manoach zal geboren worden, dat kind zal nu, zegt de Heere, een Nazireër God zijn. En elke Nazireër werd aan deze drie wetten streng gebonden. Ten eerste, een Nazireër mocht geen wijn noch sterke drank drinken. Hij mocht niets nuttigen wat van de wijnstok was. In de tweede plaats mocht geen scheermes op zijn hoofd komen. De weelderige haardos moest blijven groeien als uitbeelding van de kracht des Heiligen Geestes die over de Nazarener komen zou. Dat zo iemand dus lange haren droeg en dus ook Simson zware haarlokken had, dat was niet zoals we nu jongens en mannen met lange haren, want dat is tegen God en zijn gebod in. Heerlijk, het is feitelijk een vloek. Zegt de Heere niet nadrukkelijk in zijn woord dat het een schande is als een man lang haar draagt? Gave God het toch eens in te zien. Nu het nog het heden is en de tijd der genade. Bij de Nazireër waren zijn haarlokken uitbeelding van de bijzondere wijding aan de dienst des Heren. En dat zo iemand met de kracht des Heilige Geestes overschaduwd zou worden. En in de derde plaats mocht zulk een Nazirener geen dode aanraken, al was het eigen vader of moeder. De Nazireër moest als heilige zich verre houden van het onreine, het onheilige. Wel nu, deze drie voorschriften bedoelden de volkomen wijding aan de dienst des Heren te doen uitkomen. Zo zou dus dit kind, dat jongske, dat hij de onvruchtbare vrouw van Manoach geboren zou worden, een Nazirener zijn. En dat niet alleen voor een bepaalde tijd, maar zijn gehele leven. Daarbij zou dit kind ook zijn richter. Staat hier zo treffend dat de Heere zegt, hij zal beginnen Israël te verlossen. Simson begon ermee. 40 jaren hebben we gehoord, was de hand van de Filistijnen zwaar op dat volk. Maar God verwekt Simson. En deze Simson in zijn machtige en krachtige daden, door de kracht des Heiligen Geestes, hij is begonnen dat volk te verlossen. Het is voortgezet door de richter Samuel. en straks door koning David overgenomen. En David heeft de Filistijnen ganselijk verslagen. En zo heeft de Heere zelf heel de geschiedenis van onder het oude verbond, de geschiedenis van de overwinning van de vijanden van God en zijn kerk, die strijd die is beslist geworden in de meerdere zinsom, in die gezegende Christus aan het kruishout der schande, en die nog altijd zijn strijd voortzet, totdat zijn koninkrijk komen zal en alle vijanden voorgoed aan zijn voeten zijn onderworpen. Wel nu geliefden, dat bezoek van die engel des Heren aan die vrouw heeft een machtige en diepe indruk op haar gemaakt. Ze heeft iets gevoeld van het grote wonder dat haar en haar man te beurt viel. Ach, eenvoudige mensen die nooit aan de mogelijkheid hebben gedacht dat uit hun een richter over Israël zou geboren worden. Daarbij, zij was onvruchtbaar. Met haar moest derhalve een wonder gebeuren. En van dat wonder heeft die engel deze getuigen. En de Heere volgt deze weg, opdat het aan Israël duidelijk zal zijn dat alleen in de weg van het wonder van Heere kant uitkomst komen kan en verlossing van de vijanden. En die trouwe verbondsgod verkiest dan het onzienlijke, eenvoudige boerenlieden, opdat hij het wijze beschamen zou. O die vrije, soevereine genade, die soevereine, vrije, verkiezende liefde, die wonderen, geliefden, van redding. Ach, dat openbaar de Heere in elke zondaar, zoals het een wonder was voor die twee eenvoudige boerenlieden, dat daar een engel des Heeren tot hen komt en dat zij verkoren zijn geworden, omdat uit hem een zoon zal geboren worden die God wil gaan gebruiken tot verlossing. Is niet elke levendmaking des zondaars een eeuwig wonder? Kent u dat wonder in je eigen leven? Och, daar gaat het weer om. Altijd over dat strikt persoonlijke. Is dat wonder aan u gebeurd? God ziet geen rijk aan. Hij heeft zijn hunne waan gansledig weggezonken. Maar over het arme en het ellendige en het nooddruftige wil de Heere zich ontfermen. Wat zou het nu groot zijn? Want als God in je leven komt, dan ga je dat wonder zien. Als God niet gekomen was, u was er nooit gekomen. Want de zielen die God zoekt, is reeds van God gevonden. Eer de ziel God zoekt, heeft de Heer er al naar omgezien. En wat zou het nu groot zijn, als je nu eens vertellen mocht, hè? Kijk, dat wonder, ja, dat is nu ook aan mij gebeurd. Het was een wonder voor die Manoach en zijn vrouw, daar in dat kleine plaatsje Zora. Maar dan zou je zeggen, ik vind dit nog veel groter wonder, dat God op mij gekomen is. Hij heeft mijn ziel gered en mijn tranen willen drogen. Welgeluk zalig het hart van jong en oud dat dit wonder in het leven mag leren kerk, geliefde. Ach, van die verwondering klinkt dan ook iets door in de boodschap die deze vrouw nu aan haar man brengt. Ze is er onmiddellijk zeker van dat ze een boodschap van de Heere heeft ontvangen. En daarom, ze gaat onmiddellijk naar haar man, want toen die engel des Heeren bij haar kwam, was ze alleen. Maar ze heeft het zo onmiddellijk geloofd, dat ze onmiddellijk weggaat, ze haar man zoekt, om aan haar man te vertellen wat er geschied is, dat grote wonder, dat de man aan haar verschenen is, en haar verteld heeft dat zij de onvruchtbare een zoon zal baren, geliefde. Ze vertelt het zo, als u dit hoofdstuk leest, u moet dat vanavond nog maar eens rustig nalezen. Die vrouw vertelt het zo precies wat ze gehoord en gezien heeft. En dan zegt ze, die man zag eruit als een engel Gods, zeer vreselijk. Dat zeer vreselijk betekent eerbiedwekkend. Ze was er diep van onder de indruk. Van waar die is, dat weet ze niet. Hoe zijn naam is, dat weet ze ook niet. En dan vertelt ze van de bijzondere taak en roeping die hun kind zal hebben. Hij zal Nazireër God zijn van de moederschoot af. En zie nu, deze twee eenvoudige boerenmensen hebben de boodschap Gods onmiddellijk geloofd. Dat was nu een groot geloof. Dat is een groot geloof. God onmiddellijk geloven op zijn woord. Zacharias, zo op het eerste gezicht, denk aan die priester Zacharias, dan zeggen we nou, die Zacharias als priester was toch wat verder, hoger dan die eenvoudige boerenman Manoach en zijn vrouw. Als nu de priester Zacharias een boodschap krijgt staande bij het altaar in de tempel, dat ze een zoon zullen krijgen, wel. Dan zegt Zacharias de priester in ongeloof, waarbij zal ik dat weten? Hier winnen Manoach en zijn vrouw het van Zacharias. He? Eenvoudig krijgen ze de boodschap. En ze mogen die boodschap onmiddellijk geloven. Dit is van de Heer. Ik wens je die genade toe. Dat zo het woord Gods dus op je ziel gebonden mag worden. Dat je in een eenvoudig en kinderlijk geloof nu eens zeggen mocht. Dit is toch van de Heer. God spreekt door zijn woord en zijn geest tot de ziel, hoor. Weet je wat zo menig gebrek is van zo menig hart, en dat dan maar in het ongeloof omdoolt, want hier liggen rijke lessen. Je kunt zielen ontmoeten en dan, ja, dan geloven ze toch wel eens dat ze tranen hebben gestort vanwege de zonde, en dan hebben ze toch wel eens mogen geloven dat toch een woord van God de ziel trof. En dan zeggen ze, ja maar. Hè. Zeg, wat verwacht je nu meer? Ach, arme dwazen die wij zijn. Wij willen altijd een bijzondere openbaring nog hebben. En dat doet God nu precies niet. En mocht je dat nou eens verstaan, wat zou dat een bevrijding geven voor menige ziel? Ik heb God geloofd op zijn woord. Ja. Want je kunt wat tobben, hè? En dan zeggen we, ja, mocht er nou dit eens bijkomen. Zo heb je zielen die gaan er ganse leven daaronder gebukt. Dan zeggen ze, ja maar, en ja maar. Mens, je bent er aan het redeneren met jezelf. Wat wil je nou meer? God doet het nooit anders hoor, dan door zijn woord en zijn geest. Heus. En word je anders bekeerd? Ik weet niet of ik het nog lang mag zeggen. God weet het. Maar zolang ik adem heb, hoop ik het te zeggen. Wie anders bekeerd wordt dan eenvoudig door Gods woord en geest is van de duivel bekeerd. Maar hij niks nog, al ga je nog vertellen, weet ik van wat. Visioenen dit of wonderen dit, hè. En dan redeneert de mens maar in het ongeloof. Ja, maar als je dan zegt, dat staat toch in dat woord, dan is het ja, maar. Ja, wat ja, maar. God is waarachtig. Alle mensen zijn leugenachtig. Ach, werkte de Heer door de geest der genade. Eens iets van dat geloof, dat je de Heer op zijn woord kreeg te geloven. En je eenvoudig op dat woord mocht verlaten. Dat deden Manoach en zijn vrouwtje ook. Zacharias niet, die wou er wat bij hebben. Nou, dat gaf de Heer hem niet, maar die moest hem nog straffen met stomheid. Nou vriend, als jij nou eens op dat plekje kwam, begrijp je? Je kan me vrezen, deze doodsloop. En dan zeggen we, we hebben wel eens betrekkingen gehad, maar ja, nou kan ik niet sterven. Wat hebben we nou meer nodig dan dat we zeggen, Heere, mocht je nou eens eenvoudig door je woord in de toepassing des Heiligen Geestes tot mijn zielen spreken. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En als de Heere dat doet, zou God dan beschamen, vriend? He? Heeft hij ooit beschaamd? Maakt God zijn woord niet waar? Het woord waarop wij bouwen, waar wij op vertrouwen. Het evangelie woord. O, bij die eenvoudige lieden ligt iets van die overgave. Die wij vinden bij Maria, de moeder des Heren. Als tot Maria de engel komt en hij zegt dat ook zij een zoon zal baren. Kijk, daar heb je die Maria. En ik zeg, daar vind je nou ook iets van bij Manoachs vrouw. Dan zegt die Maria, Heere, mij geschieden naar uw woord. Zo'n kostelijke weldaad, wat ik u van harte toewens, geliefde. En ach zeker, dan weet ik het wel. Het is alles zo groot en het is alles zo wonderlijk. Ook voor die Manoach en zijn vrouw. En daarom vraagt Manoach de Heere of hij er meer van mag weten. Opdat ook hij zijn zoon zal kunnen opvoeden en voorbereiden tot de taak die hem wacht. Dit vragen van Manoach is dus geen ongeloof. Alleen, het is een gebed des geloofs. Het is de aard des geloofs biddend werkzaam te zijn. Nog eens, als nu deze Manoach de boodschap gehoord heeft van zijn vrouw en zijn vrouwtje. En hij aanvaardt het. En dan gaat hij de Heere bidden. Dus niet uit ongeloof. Maar Heere, versterkt dat geloof. Heere, betoon het. Want nu heb ik wijsheid en verstand nodig. Om dat kind op te voeden tot Nazireër. En de Heere verhoort dit gebed van Manoach. En dat doet de Heere telkens. Daar is Gods woord vol van. De Heere wendt zich tot het gebed desgene die gans ontbloot is en die geen alper heeft. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Gelukkig de mens die zich zo afhankelijk van de Heere mag leren kennen, klein, behoeftig, verkerend, biddend aan de troon der genade. Heere, wil het woord dat gij sprak bevestigen in mijn hart en in mijn leven. Dat is de weg. Zo zal een ziel tot ruimte in het geloof komen, geliefden. Heere, wijs gij mij de weg. En zie, dan hoort de Heer het gebed. En dan komt de Heer bij vernieuwing. Die engel Gods verschijnt weer aan Manoachs vrouw. En dan krijgt ze de gelegenheid om haar man te roepen. En dan laat ook Manoach zich door die engel des Heeren onderwijzen. Zie, Manoach weet nog niet dat deze engel des Heeren de Christus Gods is onder het oude verbond. Dat is hem nog niet duidelijk. En zie, nu laat die engel zich door Manoach ondervragen. En nu krijgen we de indruk uit dat gesprek van Manoach met de engel, dat die engel Manoach wil leren om nu stil achter de Heere aan te komen. Ach ja, wij hebben altijd de neiging God vooruit te gaan. Ik zeg wel eens, lieve God, ik zou u 100 mijlen voor zijn. Begrijp je dat? He? En dan is het zo'n weldaad om door het geloof te leren eenvoudig, vertrouwend op zijn woord, door zijn geest, achter de Heere aan te komen, geliefden. Dat is een kostelijke weg. Mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Gode stil. Ik wacht op hem, zijn woord zal blijken. En nu wil die Manoach zijn dank betonen aan die engel. Niet waar, hij wil hem een offer gaan brengen. Dat lezen we ook bij Abraham. Weet je wel, toen die engel aan Abraham en Sarah verscheen en vertelde dat ze een zoon zouden baren, toen ging immers ook Abraham een offer bereiden, een maaltijd. Dat deed Gideon ook. Oosterse hoffelijkheid. Ik kan dat begrijpen van die Manoach en zijn vrouw. Ze willen een dankbaarheid betonen. En nu een maaltijd deze engel des Heeren bereiden. Maar die engel weigert. Want die is niet gekomen om te eten en te drinken. Nog eens, Manoach wist niet dat deze engel des Heeren de Christus was. Onder het oude verbond, onder de gedaante van het oude verbond. En zie nu, nu zegt die engel tegen Manoach: toont de Heere uw dankbaarheid. Want nog is het Manoach niet duidelijk dat de Heer te doen heeft met een hemelse verschijning. Zijn vrouwtje was hem wat voor. Die eenvoudige boerenvrouw, die had er wat meer van begrepen dan haar man. Zij sprak telkens van een engel Gods. En hoe wil Manoach de naam weten om straks, als het kind geboren is, zijn dank te betuigen? Maar nu zegt die engel: mijn naam is wonderlijk. Dat wil zeggen, de Heere God is de soevereine, de vrije, de almachtige, wiens wegen hoger zijn dan onze wegen en wiens gedachten zoveel hoger zijn dan onze gedachten. Mijn naam is wonderlijk, zoals zijn werk wonderlijk is met elke zondaar, zoals zijn werk ook wonderlijk was met deze Manoach en zijn vrouw geliefde. En zie, dan brengt Manoach het dankoffer de Heere. En dan komt er onmiddellijk iets van dat wonderlijke al openbaar. Want toen de vlam van het altaar opvoer, voer die engel des Heeren mee in die vlam op. Hier zien we iets van de ervaring van Jacob te Bethel. Toen de Heere aan Jacob verschenen was te Bethel, toen zei hij: hoe vreselijk is deze plaats. De Heere is aan deze plaats. Ik heb het niet geweten. Zo was het nu met deze Manoach en zijn vrouw. Als ze dat wonder zien, dat die engel opvaart in die vlam, dan opeens, ja, dan staat het helder voor hun ziel. Ze hebben hem geloofd. Kinderlijk geloofd. Daarin zijn ze een voorbeeld voor u en voor mij. Ze hebben onmiddellijk de boodschap aanvaard. En nu ze dat wonderlijke zien van dat heenvaren van die engel des Heeren, nu verstaat hun zielen daar iets van. Gewis, de Heere is aan deze plaats. En we hebben het niet geweten. En zie, dan kan ik het begrijpen. Dan lezen we dat deze Manoach vrezen des doods overvalt. En dan zegt hij tegen zijn vrouw: we hebben God gezien. We zullen sterven. Is te begrijpen. Een mens kan God niet zien en leven. Want God is een verterend vuur en een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. Maar nu is dat vrouwtje weer de eerste. Zijn vrouw wint het van hem. Want dan zegt Manoachs vrouw: man, dat kan niet. Sterven nu, omdat we God gezien hebben. Nee, man. Zou de Heere nu beloven ons een zoon te schenken, en dat die richter zal worden, en ons volk zal gaan verlossen, en zal de Heere ons dan laten sterven? Wel nee, zou je het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken? Zeg, merk je dat die Manoachs vrouw hier in de meerder is dan Sarah, de vrouw van Abraham? Bij Abraham was precies omgekeerd. Bij Manoach wint zijn vrouw het. Abraham wint het van Sarah. Want als de engel het tegen Sarah zegt, dan lacht ze in ongeloof. Maar Abraham mocht het gelovig aanvaarden, geliefden. En nu kan ik het me indenken. Hoe zijn deze beide eenvoudige boerenlieden als op een aangezicht der aarde gevallen, die wondere God aanbiddende, voor dat wonder hen bereid. Daar behoefde geen vrezen des doods te zijn, want God zal gaan verlossen. Dat is nu een weldaad. Je kunt een ziel hebben in de weg, en daar ga ik mee eindigen, in de weg der zaligmakende overtuiging, dat het wel eens in dat hart zo kan zijn. Ik lig gekneld in banden van de dood, onder de indrukken van de hoogheid en de heiligheid en de rechtvaardigheid Gods in je ziel. In de eerste tijd der ontdekking, dan vrezen we vaak. O, die heilige God, waar ik niet voor bestaan kan. Dan wordt het een omkoop. Kennen jullie daar wat van? Wees eens eerlijk, hè. Nou bedoel ik niet in beschouwende kennis, maar in practicale doorleving. En nu hebben we aan zulke gebonden, vreesachtige zielen voor de dood, de boodschap. Nu kun je nooit meer sterven, maar je zult eeuwig gaan leven. Want zou God u ontdekken aan je zonden en schuld, zou hij je nood en dood doen beleven met bittere tranen van smart en berouw, om je dan weg te werpen in de eeuwen eeuwigheid niet. Als God je ziel wil redden, gaat hij beginnen u te doen beleven en verstaan dat ge de dood verdiend hebt, maar dat hij u het leven geeft. Aan die gebonden zielen mag het gepredikt. Houd aan, grijpt moed. Kriep God niet vruchteloos aan. Hij wil me niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer. En hoorde mijn gebeden rijk vervuld in het leven van die beide boerenlieden. Ter bestemder tijd werd hun een zoon geboren. Ze noemden zijn naam Simson. Dat betekent zonnekind, zonnelicht. In die naam Simson, zonnekind, brengen ze tot uitbeeldingen. Nu gaat het licht op. De dageraad gaat op van de verlossing van ons volk. En dan openbaart dit jongske reeds in zijn vroege jongelingsjaren dat hij bezield is met de geest des Heren. Als richter geroepen is er al jong in zijn hart de drijving des geestes. En letterlijk staat er dit. Je leest hier. En de engel des Heren zegende dit knechtke en het werd groot. En de geest des Heren begon hem bij wijlen te drijven in het leger van Dan tussen Zora en tussen Estaol. En letterlijk staat er dit. En de geest begon hem aan te porren, aan te drijven. Als jongen. Terwijl die groter werd, was het telkens die geest des Heren die hem aanporde om heen te gaan naar het land der Filistijnen en daardoor bewust te worden van zijn roeping. God roept mij om mijn volk te verlossen uit de hand der Filistijnen. Hier liggen nu voetstappen van en naar Christus. Vergelijken we dat richterschap van Simson met Christus, dan gaat dat richterschap van Christus ver boven dat van Simson uit. Simson begon te verlossen, maar in zijn verlossingswerk waren nog zoveel wraakgevoelens. En Simson heeft het niet verder kunnen brengen dan het wordt volbracht. Maar die meerder Simson, die gezegende Heere Jezus Christus, van hem geldt, het is volbracht. In zijn verlossend werk is geen wraak, maar wat is er in het verlossingswerk van die meerdere Simson? Eeuwige liefde tot verloren zondaren, om ze te redden en te zaligen. Die zondaarsliefde worden aan uw harten verheerlijkt. Amen. Eindigen we met dankzegging. Goeder tierne ontfermer, wees gij de toepasser van uw woord. We hebben met elkander een bladzijde uit uw woord gelezen, uw wondere werken, hoe gij het soevereine genade begonnen zijt het wonder te werken, om uit een onvruchtbare een zoon te doen geboren worden, die gij als een middel en een instrument in uw hand wilde gebruiken, om te beginnen Israël te verlossen. Dierbare volzalige God, gij hebt de zoon uw eeuwige liefde geschonken, om arme zondaren te redden en te verlossen. Dierbare Heer Jezus, red ook onze zielen, dat uw bloed over onze schuldige zielen stromen, uw gerechtigheid aan onze harten mag worden toegepast. Wil al het zondige vergeven, al wat van ons was, verheerlijkt het uwe. Wil u met ons zijn in de week die we ingaan, ook ons gedenken in onze weg. Trouwe God, gij zijt nog die God die wonderen werkt. Doe het om uzelfs wil. Amen. Het 9e vers uit Psalm 116. Nu met biddende harten de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.